Goedemiddag en welkom bij alweer de vierde aflevering van de podcast De Overheid en de podcast, waarin we het gesprek aangaan over de overheid, maar dan op een positieve manier. Hoe gaat de overheid om met lastige vraagstukken? Waar liggen de lessen en wat voor mooie voorbeelden zijn er te vinden? De podcast van vandaag staat in het teken van Europese samenwerking op lokaal niveau. Europa is overal, niet alleen in Brussel, maar ook in Nederland. Niet alleen in grote steden, maar ook juist in de regio. En vandaag staat niet de stad, maar juist die regio centraal. Mijn naam is Julia van Zwam, ik ben projectmanager bij de VOM en vandaag ga ik het gesprek aan met Arnoud Guykema, coördinator Europese en grensoverschrijdende samenwerking bij de provincie Zeeland en Arnoud Rodenburg, burgemeester van Midden-Delfland, over Europese samenwerking op lokaal niveau. Arnoud en Arnoud, welkom. Misschien goed om eerst even te beginnen met een korte voorstelronde. Laten we beginnen met Arnoud Guykema. Arnoud, kan je ons meer vertellen over jouw professionele link met Europese samenwerking op lokaal niveau?
Ja, nou, überhaupt met Europese samenwerking. Want we zijn een provincie, Zeeland, die veel, veel in Europa opereert. Hè, met name Brussel. En ook veel gebruik maakt van Europa. Waar het voor ons heel erg concreet wordt, is natuurlijk de samenwerking met Vlaanderen over de grens. We zijn een grensprovincie. En betekent dat wij, ook als het gaat om voorzieningen, als het gaat om cultuur, heel veel verschillende aspecten, wel heel veel de grens overgaan. En je ziet ook in dat grensgebied dat hele families eigenlijk vaak aan beide kanten van de grens wonen. Of dat het sociale netwerk aan beide kanten van de grens zit. En dat was natuurlijk ook wel schokkend in de COVID-periode toen de grens dichtging.
Ja.
Dat echt toch wel heel veel schijnende problemen gaf. En meer sociaal in families of in vriendenkringen. Dus ja, wij leven met de grens hier en wij zien de kansen van de grens. En Europa is voor ons een goede bondgenoot.
Want ik kan me voorstellen dat er uitdagingen bij komen kijken bij het zijn van een grensprovincie. En daar speelt Europa dan een belangrijke rol in.
Ja, nou, Europa in die zin speelt een belangrijke rol dat wij ook voor de grensoverschrijdende ontwikkeling veel geld krijgen uit Brussel. Wat je wel ziet is dat in die samenwerking, bijvoorbeeld met Vlaanderen, de grootste problemen ontstaan doordat regels tegengesteld zijn. Hè? Dus dat je, als je bijvoorbeeld, je werkt in Vlaanderen, je woont in Zeeland, nou, heb je een enorme administratieve, fiscale, sociale rimram die het allemaal niet makkelijker maakt. Dus die grenzen, die is soms nog best hard. Wordt vaak niet veroorzaakt door Europa, maar wordt veroorzaakt doordat het twee landen zijn. Nou, en wij zijn druk bezig om die grens te verzachten. En daar zal ik straks wel wat meer over vertellen.
Oké, leuk. Hartstikke fijn dat je vandaag aansluit. Dan Arnoud Rodenburg. Je bent burgemeester van de gemeente Midden-Delfland. Wat is jouw link met Europese samenwerking op lokaal niveau?
Ja, die vertrekt natuurlijk ook vanuit Midden-Delfland, een gemeente die in 2004 eigenlijk is opgericht als een gemeente met een belangrijke taak om het groene gebied in de stedelijke regio Rotterdam-Den Haag te behouden en te ontwikkelen in de goede zin van het woord. Hè, dat je de kwaliteiten die er zijn, dat je die laat voortbestaan. We hebben een enorme landbouw eigenlijk, ja. Hè, de veehouderij. En dat brengt je overigens al direct in de Europese agenda als je het hebt over veehouderij. Dat was eigenlijk de eerste lijn naar Europa. En later, 2008, 2010, zijn we in aanraking gekomen met een internationale beweging die heet Città Slow. Città is het Italiaanse woordje voor stad. Het zijn gemeenten die elkaar gevonden hebben op een kwaliteitslabel. En daar ga ik ook wel wat meer over zeggen. Maar daar zijn wij lid van geworden. En dat is nog meer dan alleen Europese samenwerking, want dat is mondiaal. Er zijn 300 gemeenten in de wereld actief om met elkaar best practices uit te wisselen en van elkaar ook veel te leren.
Wauw, Dat is echt dat is een behoorlijk aantal. Wat kun je meer vertellen over wat Cheetah Slow precies inhoudt? Ja. Want ik ken het toevallig, omdat ik ben opgegroeid in een Cheetah Slow gemeente. Maar voor de luisteraars?
Nou ja, ik zal het proberen kort uit te leggen. Kijk, toen Midden-Delfland begon in 2004, hadden wij de ambitie om er een prachtig mooie gemeente van te maken. Maar wel eentje met een hele bijzondere taak en dat is behoud van de kwaliteiten die er zijn. Kwaliteiten van het landschap. En maak die ook specifiek en zorg ervoor dat die op een heel hoog niveau blijven. En daar waar het nog niet op het niveau is, dat dat zeker vergroot gaat worden. En in dat denken zijn wij als gemeente ons werk gaan doen. En een aantal jaren later, toen gingen wij een visie maken voor de toekomst, 25 jaar vooruitkijken, Midden-Delfland 2025. En toen hadden we heel veel mensen uitgenodigd in een van onze stallen. We hadden niet zo'n congresaccommodatie dat daar 300 mensen in paste, maar met een beetje passen meten kon dat wel in een grote koeienstal. Hebben we 3 dagen met elkaar een conferentie gehad over de toekomst. En 1 iemand die daar aanwezig was, die zei, je zou je als gemeente moeten durven aansluiten bij andere gemeenten die een kwaliteitslabel hebben wat een beetje past bij slow food, behoud van de tradities, de mooie schoonheid van landschappen, et cetera, et cetera. Nou, we wisten allemaal niet wat dat was. Hè. Cheetah Slow kwam als woord naar voren en toen ben ik het gaan uitzoeken. En toen heb ik op de website gekeken van Cheetah Slow International. Nou, dat was toen bijna niks. We praten echt over 2008. Als je nu Cheetah Slow intikt, krijg je 2,5 miljoen hits inmiddels. Maar er was toen echt helemaal niks op dat Europese, op die website te vinden. Ik ben naar Italië gereisd, dat was mijn eerste buitenlandse reis. Dat was ook al een soort van spannend als burgemeester om zoiets te mogen doen. Maar mijn gemeenteraad zegt, joh, goed. Ga je best doen, ga op pad voor ons, want het kan ons misschien wel helpen in de samenwerking op internationaal vlak. Nou, ik kwam daar aan in Italië, in Orvieto, en dat is één van de grondleggers van de vereniging van Cheetah Slow. Samen met Bra en Greve en Positano, 4 gemeenten die in 1999 zeiden, wij gaan met elkaar samenwerken op het gebied van kwaliteit, wij gaan elkaar scherp houden en wij maken ook een soort audit, een soort assessment voor allemaal nieuwe gemeenten die kunnen aansluiten, dat wij allemaal een soort kwaliteitssysteem hebben en elkaar kunnen inspireren. Nou, heel kort samengevat is het, je krijgt 30 punten als je op een bepaald onderwerp bewust beleid hebt gemaakt. Je krijgt 60 punten als je dat beleid ook zeg maar in de praktijk omzet. En alles daarboven is dat je ook met je bewustwording en je bewustzijn ook echt meters maakt. Dat je ook dingen gaat verbeteren. Hè? Heel simpel kun je zeggen van het gaat om groen landschap. Dan gaat het over de authenticiteit van een landschap. Heb je dat beschreven in een soort beleidsstuk? Ja, dan krijg je 30 punten. Ben je met dat beleidsstuk aan de gang op het gebied van groen? Dan kom je bijvoorbeeld voor afwegingen van er moeten wat bomen gekapt worden en welke bomen zet je terug? Dan zet je gebiedsspecifieke bomen terug die uit de gebiedsgeschiedenis voortkomen. Wij zetten geen coniferen neer, maar wij zetten dan onze wilgen neer. Gaan we opnieuw herplanten, dat soort dingen. Nou, en zo heb je een soort kwaliteitssysteem, en daar heb ik alleen maar even over groen. Dat doen we deden we toen al met 100 gemeenten, en nu met 300. Wij waren nummer 104. Ja, het gaat alleen over bewustzijn van de kwaliteit van het leven. En niet alleen landschap, maar het kan ook gaan over cultuurhistorie. Het kan over sociaal leven gaan, over het nabuurschap. Dat zijn ook belangrijke zaken die spelen in Cheetah Slow. Ja, en al die gemeenten die treffen elkaar 1 keer per jaar op de internationale jaarvergadering. We hebben nu in het coronatijdperk die vergadering al 2 jaar overgeslagen. Dat is allemaal digitaal. Maar we hebben nu veel webinars en al dat soort, de Cheetah Slow Academy opgericht. Om zoveel mogelijk goede voorbeelden van kwaliteitsbeleid met elkaar te delen. En dat is echt superleuk. Echt mooi. Geweldig. Dus, maar er is nog veel meer hoor wat we hebben opgezet. Want we hebben ook in de tussentijd een Europese groepering voor territoriale samenwerking opgericht. En dat maakt het dan zo dat je echt in het hart van het Europese en de Europese bureaucratie in Brussel met je vingers aan de budgetten kan gaan zitten. En dat is een heleboel werk.
Ja.
Ja.
Arno, mag ik jou een vraag stellen? Want ik ben wel heel benieuwd, hè? Jullie hebben een heleboel gemeentes nu bij elkaar eigenlijk, hè? Op deze Westerschelde. Je komt natuurlijk ook allerlei verschillende culturen tegen. Culturele verschillen tussen landen in bestuur.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat kan ik zeker, want dat is ook wel, dat is ook wel leuk, omdat je, als je met dit kwaliteitsbeleid bezig bent en je bent bezig met projecten en programma's die allemaal gaan over wat je als inwoner, als mens belangrijk vindt, dan zijn er eigenlijk weinig verschillen. Die verschillen zitten eigenlijk, zoals wij zijn met elkaar aan het samenwerken, maar het wordt lastiger internationaal als daar internationale politiek ineens om de hoek komt kijken. He, dat daar geopolitieke verhoudingen ineens een rol gaan spelen. Een voorbeeld, wij hadden hier een internationale jaarvergadering georganiseerd in 2014. Toen waren wij als Nederland aan de beurt. Hè. Ieder land heeft zo een keer het recht om een internationale vergadering te doen. Dus wij ook een keer. Nou, fantastisch. En wij hadden in onze raadzaal hadden we de 25 delegaties. Hè, 25 delegaties waren daar met hun delegatievoorzitter naast elkaar gezet. En onze bodes die hadden bedacht, weet je wat, we volgen gewoon de wereldkaart een beetje. En wat er met je uit dezelfde regio komt, dat zetten we dan naast elkaar. Dus zo kregen we dat China, Korea, maar een beetje in de buurt van elkaar zaten. En ook naast China zat Taiwan. Nou, daar voel je hem al aankomen. Dat is best eventjes wennen als je dat natuurlijk nu vandaag beschouwt vanuit de Chinese optiek. Of Taiwanese. Maar de mensen die aan tafel zaten, echt, die waren met inhoudelijke projecten bezig en niet met politieke dingen. Dus dat maakt het wel heel boeiend. En wij proberen natuurlijk ook zoveel mogelijk de politieke cultuurverschillen zoveel mogelijk buiten boord te houden. En dat is echt leuk. Dat maakt het samenwerken ook zo boeiend.
Arnoud Guikema. Jij vroeg dit. Is het iets wat je zelf ook tegenkomt, cultuurverschillen? Is het iets wat een belangrijke rol speelt in jouw werk?
Ja, zeker. Kijk, ik denk wel. Ja, kijk, wij zien natuurlijk tussen Zeeland en Vlaanderen zien wij wel veel culturele verschillen. Hè? En dat zie je ook bijvoorbeeld met Wallonië. Dus het is. Ik kom zelf uit het noorden, hè, dus ik ben 10 jaar geleden hier naar Zeeland gekomen. En moest toen ook gaan werken met Vlaamse partners. En ik moest toch ook heel erg wennen aan de werkwijze, aan de cultuur, hè, ook de bestuurlijke cultuur. Dus ik vind dat zeer interessant, hè, ook om dat te overbruggen, om je er bewust van te zijn. En het leert je ook toch weer makkelijker bewegen in verschillende situaties. Dus die cultuurverschillen die spelen hier absoluut ook. Hoewel wij natuurlijk Zeeuws-Vlaanderen ook hebben. Dat is eigenlijk een beetje ja, de overgang tussen Nederland en België zou je dat kunnen noemen. Hè, waar de cultuur eigenlijk ook alweer heel verschillend is dan bijvoorbeeld in Zuid-Holland of in Brabant.
Ja.
Maar natuurlijk heb je daarmee te maken en heb je daar rekening mee te houden.
Ja.
En ik heb wel gemerkt in mijn werk dat als je dat negeert, dat je een stuk minder effectief bent.
Ja.
Dus ik ben er altijd heel erg in geïnteresseerd hoe dat dan precies zit en wat je daarmee kunt doen. Dus vandaar ook even mijn vraag aan andere Arnoud.
Ja. Nou, ik kan het daar eigenlijk wel mee eens zijn als ik er nog zo'n beetje over doordenk. Hebben wij ook wel in onze internationale samenwerking dat ook wel gezien. En wij Nederlanders willen gelijk resultaten. We willen gelijk hopla, boter bij de vis. We zijn een beetje bot, als ik het zomaar mag uitdrukken. En zeker in relatie tot Italië bijvoorbeeld. Dat zijn mijn eerste gesprekspartners. Nou, om dan echt gewoon een beetje tot elkaar te komen, dan ben je gewoon een paar jaar onderweg. En dan ben je gewoon ook aan het investeren. Je gaat er eens een keer naartoe. Je gaat eens een vakantie doen. Of ja, weet je, je moet met elkaar. Je moet elkaar kunnen zien. Je moet elkaar kunnen, nou, wou ik zeggen, kunnen knuffelen. Dat gaat in Italië al een heel stuk makkelijker. Alleen dat al, hè. dat je in de Italianen die omhelzen je direct. Nou, dan sta je als een botte Nederlander. Dat vind je nog ongemakkelijk soort van. Maar ja, dat op een gegeven moment groeit dat ook. En dan kun je met elkaar to the point gaan komen. Maar dat geldt ook zeg maar met allerlei Europese programma's en samenwerking die je met elkaar wil opzetten. Dan moet je elkaar ook echt wel heel dicht genaderd zijn. Wil je gezamenlijk kunnen optrekken. En Nederlanders en Duitsers die zitten een beetje op diezelfde lijn. Hè? Dat is een beetje de degelijkheid en allemaal goed opschrijven en dan gaan. Maar ja, hoe zuidelijker, hoe meer beweging er nog in zit. Dat zie ik ook wel. Ja. Ja. Echt. Ja. Ik had ook toen ik zeg maar ging deelnemen in het Jitter Sloopbestuur, toen had ik ook de keuze, want ik ben vicevoorzitter geworden. Ik denk, nou, als ik echt een stapje verder wil komen als Hollander in dit verhaal, dan moet ik die taal leren. Dus toen ben ik gewoon Italiaans gaan leren en daar ben ik gewoon zelf mee begonnen. En dat vonden ze zo geweldig. Dus dat was voor mij enthousiasmerend. Dus nou spreek ik echt een behoorlijk stukje Italiaans. En dan heb je het ijs gebroken. Hè?
Ja. Ja.
Ja. Ja, hartstikke mooi. Is dat ook, doet de provincie Zeeland ook dit soort initiatieven? Kun je daar iets meer over vertellen? Ik weet nog, we doen altijd een voorbespreking voor deze podcast, Arnoud Guikma. En ik weet nog dat we het over Interreg hadden. Kan je daar misschien wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Kijk, Europa heeft prachtige programma's hè, voor samenwerking, voor het stimuleren van transities, hè, bijvoorbeeld energietransitie. Maar Europa heeft ook een heel mooi programma voor grensoverschrijdende samenwerking, hè, dat heet Interreg. Nou, dat betekent dat er geld is om bijvoorbeeld projecten te ontwikkelen met een partij aan de andere kant van de grens. Wij hebben aan de zuidkant van Nederland hebben wij het programma Vlaanderen-Nederland. Hè? Dus dat is die samenwerking weer tussen Vlaanderen en Nederland. Maar je hebt ook programma's met Duitsland. En je hebt ook programma's voor zeg maar, partijen die niet aan, of landen die niet aan elkaar grenzen, maar die. Dan kun je bijvoorbeeld samenwerken met een partner in Italië of in Frankrijk op bepaalde gebieden. Dat is ook interessant, denk ik, voor Jitter Sloo om daar iets mee te doen. Maar misschien gebeurt dat ook wel al. Maar ja, goed, in die projecten ben je dus bezig met partners uit toch wel twee verschillende culturen. Daar leer je ook veel van. We hebben een lange traditie met Interreg-programma's. Ik denk dat wij nu inmiddels gaan wij de zesde periode in. En dat betekent dat je ja, ook langzamerhand, hè, doordat je projecten met elkaar doet, tussen bedrijven, tussen onderwijsinstellingen, kennisinstellingen of een combinatie daarvan, en met gemeenten die samenwerken over de grens, dat je daar eigenlijk een soort van een netwerk opbouwt, een soort best practice ontwikkelt, waardoor het makkelijker wordt om met elkaar om te gaan. En waarom wordt het dan makkelijker? Omdat je heel duidelijk kunt zien, goh, waar liggen nou verschillen en waar liggen nou problemen? En waar kunnen zaken nu naadloos met elkaar worden opgepakt? En beide zijn interessant, want waar het naadloos gaat, boek je snelle resultaten. Dat is ook altijd leuk. Maar waar het moeilijker gaat, kun je een analyse maken waar dat dan precies aan ligt. Hè? Nou, dat kan een verschil in cultuur zijn. Maar vaak is dat ook een verschil in regelgeving. En waar wij nu ook heel erg mee bezig zijn om eigenlijk het nu ook bij de kern aan te pakken. Door meer te kijken van waar zijn nou die beperkingen. Hè? Doordat die regelsystemen van Vlaanderen en Nederland niet goed op elkaar passen. En wat gaan we daaraan doen? Nou, dus zo bouw je langzamerhand eigenlijk over de grens, groeien aan de grens in plaats van dat de grens een beperking is. En denk ik ook meer in het Europese perspectief is het ideologisch natuurlijk ook heel belangrijk dat grenzen vervaren, dat mensen makkelijk heen en weer kunnen en elkaar leren kennen. Nou, dat ontstaat eigenlijk in allerlei soorten projecten die we hier doen. Dat kan meer people-to-people zijn, dat kan meer economisch gericht zijn of met milieu te maken hebben. Maar zo bouw je dat langzamerhand op.
En wat merkt de burger daar dan van?
Wat merkt de burger daarvan? Nou, een concreet voorbeeld. Ik vind een heel mooi project. Dat heet Grensland Groot-Saaftingen. Jullie hebben vast wel gehoord van de Hedwiegpolder en de hele discussie die daaromheen zat. Hè? Voor het ontpolderen en het verzet wat dat gaf. Nou, vlak naast die polder ontstaat nu een heel mooi grensoverschrijdend natuurgebied. Wat enerzijds bedoeld is voor natuurcompensatie, omdat de haven van Antwerpen groeit en groeit en uitbreidt en uitbreidt. En dat project hebben we nu, zijn we een paar jaar geleden gestart, met ook steun van Interreg, financiële steun, om aan natuurcompensatie te doen. Maar dat is niet het enige wat we doen, want binnen het ontwikkelen van het park worden ook allerlei side events opgezet, nieuwe activiteiten opgezet om bewoners aan beide kanten van de grens op allerlei gebieden samen te laten werken. Het heeft ook te maken met cultuurtoerisme, dat je ook dus over de grens kunt zien wat de oorspronkelijke cultuur is geweest, wat de oorspronkelijke natuur is geweest. En het grappige daarvan is dat je, als je goed in verdiept, dan zie je dat die haarvaat van die samenwerking over de grens, dat die eigenlijk al een hele, hele lange historie hebben en een oorsprong die al ver weg zit. Eigenlijk, ook in de tijd van de Gouden Eeuw, was internationale samenwerking, het elkaar kennen, ja, was eigenlijk misschien wel net zo intensief als het nu is. Dus ook door weer te kijken naar je roots en die historie, cultuurhistorie te ontbloten, naar boven te brengen, merk je dat mensen ook misschien wel dichter bij hun identiteit komen en elkaar ook van daaruit beter begrijpen, omdat die identiteit vaak ook een grensoverschrijdende identiteit is.
Zeker.
Ja. En als je dan kijkt naar Cheetah Slow, wat merken de inwoners van de gemeente Midden-Delfland daarvan?
Nou ja, die zien een gemeente die zich in eerste instantie natuurlijk kwetsbaar durfde op te stellen met een begrip als Cheetah Slow. Had iedereen zoiets van, ja, wat zal dat nou zijn? Hè? Ik heb er misschien wel een gevoel bij, maar wat zie ik dan gebeuren? En dan wat je ziet gebeuren, je moet er wel naar kijken. Hè? Je moet het ook wel kunnen zien als inwoner. Je moet ook wel echt die slag kunnen maken. Dan zie je dat deze gemeente zich ontzettend hard maakt voor de kwaliteit van het landschap. Dat ze ontzettend veel steun geven aan sociale programma's. Aan het sociale, ja, eigenlijk gewoon het sociale leven in onze gemeente, dat bruist enorm. En daar sta je ook gewoon als burgemeester midden tussen en als bestuurder. En dat enthousiasmeer je ook. En iedere keer ben je met mensen in gesprek. Van jongens, wat zie je dit nu bijvoorbeeld in het gebied? Moeten we dat niet eens een beetje wat netter maken? Moeten we dat wil je. Als je infrastructuur aanlegt, dan moet het op een goede manier. Dan moet dat goed ingepast zijn in het landschap. Als het gaat om het onderhoud van je buitengebied, van je natuurgebieden, moet dat er gewoon perfect uitzien. Dan ga je extra veel aandacht geven aan het opruimen van zwerfvuil of wat dan ook. En dan zeg je misschien van ja, dat moeten alle gemeenten doen. Dat klopt. Maar niet alle gemeenten hebben daar zoveel aandacht voor. Ja, soms is het een beetje sluitstuk, maar ons is eigenlijk het begin van de wedstrijd. En dat doen wij. We doen heel veel werk op dat vlak. En we laten de kinderen al op de jongste leeftijd dat ze een verhalen kunnen luisteren. Die worden voorgelezen. Die krijgen een boekje. Ook van Cheetah en Slow. Hè, dus die gaan op vakantie in ons gebied. En dan de jongste kinderen krijgen al mee dat het gaat in ons gebied om een bepaald aantal belangrijke kernwaarden. En die maken dan een reis door het gebied en dat wordt dan voorgelezen door ouders. En die dan ook direct weer zien van, oh ja, kijk aan. Het verhaal achter dit landschap is dat het ontstaan is zoveel jaren geleden. En dat je de sporen van de Romeinse verkaveling hier nog gewoon kunt zien. Ja, daar zijn we ontzettend trots op. Dat koesteren we ook. En dat is eigenlijk een basis dat alleen om landschap gaat. En daar waren wij natuurlijk ook al jaren mee bezig met het landschap. Hè. Ik zei al, Midden-Delfland is groot geworden door de veehouderij. Maar een aantal jaren geleden, toen draaiden wij ook mee in een Europees programma. Dat heette de Bergboerenregeling. Nou ja, hoe kun je het verzinnen? Hè? In het Nederland dat we participeren in een Bergboerenregeling. En dat was een Europese regel. Hè? Dat is een soort geuzennaam. Het heette Less Favorite Area Regeling. Maar dat was bedoeld voor gebieden die een soort natuurlijke handicap hadden voor de boerderijen. Want ja, boeren zeggen, ja, we willen schaalvergroting, dit en dat, een beetje goed kunnen maaien enzovoort. Nee, maar wij hadden allemaal slootjes ertussen liggen. En allemaal kreekruggen, allemaal hoger gelegen stukjes klei van heel veel jaren geleden. Waar de stromen van de zee naar binnen kwamen, dat dus zijn de hoger gelegen gebieden, dat hebben we allemaal. Dus onze boeren mochten helemaal niet dat vlak terrein maken. En die hadden dus echt problemen met het beheer van hun land. En daar werden ze ook door Europa, kregen ze daar een compensatie voor. Nou, dat was ook zo'n samenwerking met Brussel, wat ontzettend ingewikkeld is. Enorm veel bureaucratie met zich meebracht. Maar ja, dat hebben we wel uiteindelijk een aantal jaren voor onze boeren georganiseerd. Nou, dat waren de eerste stapjes op het gebied van het Europese landbouwbeleid. En dat zien mensen natuurlijk. Dat zien onze boeren. Die zijn er blij mee dat die compensatie er is. En onze inwoners zien dat die boeren nog kunnen blijven boeren in een gebied wat gewoon echt onder druk staat. Ja, en zonder boeren geen Midden-Delfland meer. Dus, en dan valt dat groene gebied te prooi aan ontwikkelaars. En dat is wat je natuurlijk helemaal nooit zou willen. Hè? Dus vandaar dat we er volop zitten in kwaliteit, het oorspronkelijke verhaal. En ja, waar het om gaat is identiteit. En op die identiteitsvraag, daar hebben we het dan net ook over gehad. Dat zeggen wij in Midden-Delfland, dat weten we heel goed wat het is. Maar er zijn zoveel gebieden in Europa die exact diezelfde vragen hebben. Van wat is onze identiteit? Nou, en dat is nou zo leuk met Cheetah Slow. Daar ga je naar op zoek met elkaar. En dan is er heel veel wat je met elkaar deelt. En wat ingewikkeld is, is dat we bestuurlijk natuurlijk allerlei hokjes hebben gecreëerd. Hè? Onze governments, onze rijk, onze provincie, onze regio's, die hebben allemaal regeltjes bedacht die ons natuurlijk links en rechts allemaal echt behoorlijk in de weg zitten. Dus de regels zijn niet zozeer om iets mogelijk te maken, maar het is eigenlijk meer om dingen die je eigenlijk wil onmogelijk te maken, zeg ik wel eens. En hoe zuidelijker je komt, des te meer die regels een beetje aan de flexibiliserende kant zitten.
Herken jij dat, Anna?
Ja, het sterke informele circuit, ja, absoluut. Ja, prachtig, ja. Nee, maar goed, kijk, ik heb wel gemerkt toen ik hier kwam wonen, dat de historie van zo'n gebied, hè, en uiteindelijk die ook de identiteit natuurlijk wel bepaalt, dat het heel mooi is als dat zichtbaar is. Hè. Wij hebben in Zeeuws-Vlaanderen hebben wij een heel mooi project, een Intrecht-project gehad, dat heette Spaans-Staatse linies. Hè? En dat zijn eigenlijk alle linies die tijdens de 80-jarige oorlog zijn ontstaan. Hè? Want het front liep precies door Zeeuws-Vlaanderen heen. En dat kun je allemaal weer terugzien, terugvoelen en terugkijken. En ja, dat geeft ook een landschap waarde, denk ik. En ja, dat is ook heel leuk om dat zeg maar grensoverschrijdend op die manier te doen. Ja. Dus dat is elke keer weer heel erg motiverend ook.
Ja, en je moet er natuurlijk heel veel over vertellen, hè, en laten zien. Want dat is wat wij eigenlijk als Hollanders, Nederlanders, vergeten we dat eigenlijk te veel. Wij zijn een super Calvinistisch land, hè, dus we hebben heel veel mooie dingen, maar we vertellen er niet over. Dus dan zien mensen het niet. Dus dat is echt waarvan we zeggen, ja, hier moet je echt veel meer aan doen. Dat hebben wij bijvoorbeeld geleerd uit onze audit. Toen wij als Cheetah Slow, wij wilden ons aansluiten bij Cheetah Slow, toen kregen wij een audit. Ja, nou kwamen ze vanuit Italië ons bekijken. We moesten eerst een zelfassessment maken, een rapport schrijven over waar wij goed in waren. Of waar we goed in zouden moeten, waar we in zouden moeten uitblinken. Nou, dat gingen ze natuurlijk controleren. En toen kreeg ik gelijk te horen van, allemaal mooi, prachtig mooie programma's. Je doet even heel veel dingen goed, alleen Vertel je er wel eens over? Jullie zijn zo bescheiden. Jullie hebben hele mooie dingen. Waarom moet je dat moet je toch uitvinden? Daar moet je over vertellen. En daar moet je over publiceren. Nou, dat was wel een, dat was echt ook een eye-opener. Want als je en kleine dingetjes, ik mocht me dat jaar erop, mocht ik me presenteren op de internationale jaarvergadering. En hoe doe je dat dan? Dan moet je natuurlijk, krijg je 5 minuten spreektijd. Ik denk, dat ga ik handig inrichten, 5 minuten spreektijd. 4,5 minuut film en 1/2 minuut eventjes zeggen, hallo, hier ben ik, dit is mijn film. Luister mee. Maar we moesten natuurlijk heel snel een filmpje maken. Praat ik over 2008, hè? Dat was een heel snel filmpje maken van tevoren. Maar dan was het slecht weer. En er zat niemand op de terrassen. En we hadden het natuurlijk over een fantastische gastvrijheid. Hartstikke mooi. Niemand op het terras. Maar we hadden geen andere beelden. Nou, daar hebben we zo van geleerd. Dat ook als je wil profileren. Denk dan vandaag alvast even naar. Hey, het wordt fantastisch mooi weer. Stuur eens een filmploeg het gebied in. Laat er gewoon de mooie dingen filmen. En zet die eventjes. Hè, reserveer die beelden. En die komen straks in de geweldige film. Want op het moment dat je het moet doen, ben je altijd te laat en heb je de verkeerde beelden. Kan je niet goed profileren. En nou ja, dat leer je bij dat soort dingen ook wel. Ja. Internationale samenwerking.
Ja, wat ik zelf wel heb, want we hebben het nu inderdaad over zichtbaarheid, cultuurlandschap. En wat ik wel merk, hè, ook in die Europese programma's, en vooral hoe bijvoorbeeld de lidstaat Nederland daar tegenaan kijkt, dat het enorm wordt vereconomiseerd eigenlijk. Hè. Het geld moet eigenlijk naar innovatie of naar arbeidsmarkt. Maar er is nauwelijks oog voor meer people-to-people-achtige projecten, of bijvoorbeeld projecten die cultuurhistorie zichtbaar maken. Of die dat misschien koppelen met hele mooie omgevingskwaliteiten. En dat vind ik dan soms wel treurig, want ik denk, ja, juist die Europese programma's zouden ook daar ook meer op ingezet moeten kunnen worden. En dan wordt altijd wel gesproken over economisch rendement en dat soort zaken. Maar ik denk, ja, door meer geld te stoppen in cultuur, hè, ga je elkaar ook beter begrijpen, worden dingen ook zichtbaarder. Dus dat is soms wel eens een hard gevecht om die middelen ook gegarandeerd te krijgen voor de toekomst. En dat is op zich heel jammer.
Ja. Ja.
En over die toekomst gesproken, want je had het net over de toekomst, Arnoud. Hoe zie je die voor je? Wat zou er nog moeten gebeuren op het gebied van lokale Europese samenwerking? Vraag voor jullie allebei overigens, hoor.
Nou, inderdaad. Welke Arnoud geef je het eerste het woord, hè? Dat is zo'n beetje, maar nou het woord heb.
Ja, volhouden nu, volhouden, ja.
Doe ik me eventjes als burgemeester. En dan straks Arnoud als specialist. Maar wat ik op dit moment ook wel zie, ook in zeg maar onze Europese groepering voor territoriale samenwerking die we in Tsjitterslo hebben, is dat wij ons op dit moment wel echt gaan voorbereiden op programma's die stad en land met elkaar aan het verbinden zijn. Je ziet eigenlijk toch op basis van wat je. Nou ja, we hebben de afgelopen coronaperiode natuurlijk echt wel gemerkt dat echt het fast life is echt uit en slow life is in. Hè? Dus weet wat je eet, voedselproductie van dichtbij. Je hoeft al die kilometers niet te maken. Dat is zonde van de energie en dat gaat ten koste van ons leven. Dus wij gaan veel meer op dat soort programma's zitten. Streekproducten is echt gewoon typisch iets wat zeg maar in de zuidelijke streken is. Hè? Italië, Spanje, die landen zijn helemaal gepokt en gemazeld. Wij niet eigenlijk. Maar wij zouden dat ook veel meer moeten oppakken. En wij kunnen heel veel leren ook vanuit de zuidelijke landen op dat vlak. Hoe moeilijk is het hier toch om streekproducten in een supermarkt te krijgen? Dat is bijzonder. Terwijl we heel veel producten, waar we niet eens van weten waar het uiteindelijk vandaan komt, wel uit de supermarkt allemaal in ons karretje mikken, zou dat zoveel anders moeten. Nou, dat is een programma waar wij heel veel aandacht aan gegeven en waar ik ook wel merk dat in Europa daar begin van dat daar wel wat voor is. En dan gaan we ook de best practices uitwisselen. Want dat is natuurlijk wel waar Europa altijd heel goed in is. Die is daar ook voor opgericht. We werken met elkaar samen in dit hele grote continent. Maar dan moet je ook samen ook echt wel dingen gaan ontwikkelen. En de best practices ook echt met elkaar willen delen. Nou, dat gaan we doen. En daar moet Europa veel aandacht aan geven. En dan aan de andere kant moeten wij als Nederlanders natuurlijk voor zorgen dat wij ook niet allerlei regeltjes zelf weer zitten verzinnen. Waardoor we ook Europese subsidiering alweer ingewikkeld genoeg maken. De uitvoeringspraktijk moet echt veel makkelijker worden, naar mijn idee. Dat zeg ik dan als Arnoud, burgemeester.
Ja, nou, dan gaat andere Arnoud en die heeft het meer over Europa vanuit Europese programma's en alles. En ja, kijk, het is gewoon zo dat een aantal problemen niet meer nationaal op te lossen zijn. Hè. Als ik kijk naar het beperken van uitstoot CO2, als je kijkt naar de energietransitie, hè, dus overgaan op groene energiedragers. Nou, als we kijken naar milieu, hè, bijvoorbeeld stikstofproblematiek, waar wij in Zeeland ook last van hebben, is stikstof, hè? Uitstoot ook die uit België komt. Het houdt dit allemaal niet bij de grens op, dus wij zullen veel meer nog dan nu in de toekomst moeten samenwerken om die problemen op te gaan lossen. En ik heb er ook echt een grote hekel aan als Europa wordt weggezet als te bureaucratisch of te verspillend of wat dan ook. Want ik denk dat juist Europa een uitzicht kan geven op een betere toekomst met elkaar. En eigenlijk is Europa als project een heel geslaagd project ook. Hè? Als je ziet dat we al 75 jaar geen oorlogen bijna meer uitgevochten hebben in Europa. Ja, dan is dat zeer waardevol en dan moeten we doortrekken naar de toekomst toe. Nou ja, en wat hoort er ook bij? Dat je elkaar leert kennen, dat je elkaars cultuur leert kennen, dat je elkaar ontmoet. En inderdaad dat je van elkaar leert en niet bijvoorbeeld als eigenwijze Nederlander denkt dat alles hier uitgevonden is en dat niks beters is dan dat. Dus soms is het ook wel een oefening in een zekere bescheidenheid, het opbrengen van empathie naar anderen. En ja, de buren ook inderdaad liefdevol ontvangen en samen aan de slag gaan.
Ja, dat is ook wel, zeg maar, als we het kijken nog verder nog doorvertalen, ook naar lokaal en naar bijvoorbeeld ook kleine gemeenten. Wij zitten natuurlijk ook vanuit die invalshoek wel voor geweldige dilemma's. Hè? En dat je zegt van als je Europees wil samenwerken en je wil ook in Europese programma's participeren, ja, dan heb je ook daar gewoon je capaciteit voor nodig. En je hebt ook je toegewijde ambtenaren nodig en bestuurders die ook daar zin in hebben om zich ook langdurig te committeren. Want het is natuurlijk niet snel geld halen. Hè? Europa is niet alleen maar een kassa van ik loop even langs en ik trek het laadje open en ik heb mijn euro's binnen. Zo is het niet. Dus dat vraagt om het investeren in relaties. Wel in een tijd dat alle gemeenten nu heel erg, nu de verkiezingen komen natuurlijk ook weer aan, natuurlijk allemaal een beetje kijken naar hun eigen, heel erg weer naar hun eigen postzegeltje. Waar je van bent. Dus je moet ook wel, ja, er moet ook wel een soort cultuur zijn van een soort open uitnodiging van jongens, ga aan de slag, verbreed je horizon, treed buiten de grenzen van je eigen gemeente, je eigen regio en zoek parallele structuren, parallele partners op. Ja, en dat, met Chita Slow heb ik dat traject gedaan en ja, wij werken met 11 gemeenten in Nederland inmiddels ook, van heel Nederland. Nu ook samen door uit te wisselen, maar dat kan nog zoveel meer in de toekomst. Weet je, we zijn nog lang niet aan het eind. Ik zeg maar die Europese samenwerking echt op die menselijke kant en ook echt gewoon programma's willen draaien die ook echt de burgers waar ze echt goede dingen van gaan merken, daar zitten we nog pas aan het begin.
Ik denk trouwens wel, hè, ik vind dat ook wel een punt van bestuurlijke samenwerking. Hè. Als je het hebt, en ik denk dat het terecht constatering is van ja, als je een niet al te grote gemeente bent, dan is het lastig om in Europese programma's door te dringen. Hè? Want het vergt capaciteit, het vergt cofinanciering. En wat daarin zou kunnen helpen, denk ik, is bijvoorbeeld samen te werken, hè, met het middenbestuur, met de provincie. Hè? Zoals wij doen dat bijvoorbeeld in Zeeland. We hebben het overleg Zeeuwse overheden en dat betekent dat onze gemeente, de provincie en het waterschap eigenlijk die samenwerking hebben geïntensiveerd. En dat, nou, daar zakken natuurlijk allerlei verschillende lijnen uit. En een daarvan is ook die Europese. Hè, van, we presenteren ons gezamenlijk in Brussel bijvoorbeeld. Waar dat kan en nodig is, steunen we elkaar bij het ontwikkelen van projecten. We doen ook gezamenlijk de lobbyactiviteiten. Nou, op die manier kun je jezelf dus ook effectiever maken om ja, sterker te kunnen opereren in die Europese context en alles wat erbij hoort.
Ja, ja. Ja, je ziet dat ook. Hè? Europa vraagt dat ook. Hebben ze met Chitaslo trouwens, zijn we daar ook geweest. We hebben daar ronde tafelconferenties georganiseerd. We hebben ons daar een podium gecreëerd. We zijn actief. En dan wordt er ook gezegd vanuit Europa van, kom ook maar met gewoon hè, de beleidsbeïnvloedende notities. Hè. Denk even met ons mee, hoe zou je het hebben willen? En als je dan op dat spoor zit, kost heel veel tijd en energie, dan kom je binnen. En dan ga je ook kennis maken met de mensen die daar ook eigenlijk de beslissingen nemen hè, voor de programma's ook. Het is niet alleen maar een aanvraag insturen naar Brussel en dan kijken van wanneer krijg ik hem in de post weer terug met een handtekening erop. Nee, je moet er echt eerst geweest zijn en het daar ook met elkaar besproken hebben. Op een goede manier. Alleen dan kom je verder. Ja, zo is het eigenlijk wel.
Ja, Arnoud en Arnoud. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid bij deze podcast. Ik heb echt wat meer geleerd over Europa in de regio. Naast dat we natuurlijk in de vorige podcast Europa en de stad hebben behandeld. Dank jullie wel dat jullie aanwezig wilden zijn en jullie persoonlijke ervaringen hebben gedeeld. Want ik denk dat we daar allemaal het meeste van leren. En ik denk ook dat jullie een paar mooie lessen hebben meegegeven voor de ambtenaar van de toekomst. Dus dan kijk ik ook naar mezelf.
Volgende maand zijn we er weer, maar dan met een podcast over duurzame energietransitie.
En tot die tijd, veel luisterplezier. Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand. Thank you.